Dus van alle soorten van geloof, 12% gaat nog naar de kerk of waar dan ook heen voor een dienst. Dus het aantal gelovigen in Nederland wordt van jaar tot jaar kleiner. En je merkt het om je heen. En wij merken dat ook in onze eigen kerkelijke gemeente, dat mensen die soms dicht bij ons staan, zijn weggegaan. Sommigen hebben het geloof helemaal opgegeven. En anderen zeggen van, ja, ik geloof nog wel, maar de kerk, en ook wel een beetje soms het verhaal van de kerk, ik heb daar gewoon niet veel gevoel meer bij. Van mij hoeft dat allemaal niet meer. En ja, ook onder jongeren merk je dat wel, dat ze zeggen van, ja, die kerk, ik weet het niet. Ik heb daar steeds minder mee. En dat dat zo is, dat raakt ons toch allemaal. En ja, je kan ook denken van, ja, we moeten ons hart vasthouden voor de toekomst. Voor de toekomst van de jongeren en voor de toekomst van de kerk. Hoe zal het in de toekomst gaan met de kerk? Nu zijn wij niet de eersten die ermee te maken hebben dat er mensen weggaan. De Heer Jezus zelf bijvoorbeeld had er ook mee te maken. In Johannes 6 wordt beschreven dat mensen massaal vertrekken bij de Heer Jezus vandaan. En als dat gebeurt, dan zegt de Heer Jezus tegen zijn leerlingen, die altijd met hem meegaan, willen jullie ook niet weggaan? Best wel een spannende vraag. Willen jullie ook niet weggaan? Het is alsof de Heer Jezus aanvoelt wat er op de bodem van ons hart leeft. Dat hij weet, er wordt getrokken, er wordt aan ons ook getrokken. Het ongeloof van sommigen laat ons ook niet onberoerd. En de Heer Jezus raakt dat aan als hij vraagt, willen jullie ook niet weggaan? Dan is er dat prachtige antwoord van Jezus. Waar zouden we naartoe moeten gaan, Heer? Bij u alleen zijn woorden van eeuwig leven. En ik hoop dat dat ook het antwoord is of wordt van jou hier in de kerk. Naar wie zouden we toe moeten gaan? Bij u zijn woorden van eeuwig leven. Bij u vinden we genade. Bij u vinden we vergeving. Bij u vinden we, ja, door die genade en vergeving een vader die ons omarmt en voor ons zorgt en ons eeuwig leven geeft. En dat is een evangelie, ja, dat nog steeds heel erg de moeite waard is. En wat is het verdrietig dat we om ons heen een samenleving zien waarin mensen massaal afstand nemen van dat prachtige evangelie. Als je die brief leest waar we net uit lazen, de tweede brief van Paulus aan Timotheus, dan zie je dat Paulus ook te maken had met weglopers. Als hij deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis en de mensen lopen massaal bij hem weg. Hij zegt bijvoorbeeld, dat lazen we in vers 15 van hoofdstuk 1, zoals je weet heeft iedereen in Azië zich van mij afgekeerd. Verderop in hoofdstuk 4 zegt hij, Demas heeft mij verlaten. Hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Thessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië gegaan, Titus naar Dalmatie. En verderop zegt hij, bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Allemaal hebben ze mij in de steek gelaten. Dus ook Paulus wordt alleen gelaten. Hij zit daar in de gevangenis en de mensen waar hij van houdt en met de mensen met wie hij heeft samengewerkt, die gaan allemaal weg. De redenen voor hun vertrek zijn verschillend. Net zoals dat vandaag ook zo is, dat die redenen nogal eens verschillend zijn. Paulus zegt over Demas, hij heeft de wereld lief gekregen. En als in de Bijbel dat wordt gezegd, dat je de wereld lief krijgt, dan betekent dat meestal dat je het geloof bent kwijtgeraakt. En vandaag zijn er veel Demassen. Mensen die het geloof zijn kwijtgeraakt. Als ik bijvoorbeeld wel eens op zondagochtend preek in een wat grotere plaats, bijvoorbeeld in Groningen, dan valt het me op, dan raakt het mij dat daar best wel aardig wat mensen al rondlopen. Sommigen in sporttenue, anderen met de hond. Mensen die van alles gaan doen, sporten, hond uitlaten. Maar waar ze in ieder geval niet aan denken is naar de kerk gaan. En dan zijn er ook nog heel veel mensen waarvan je vermoedt dat die nog op één oor of zo liggen. Hè? Dus voor veel mensen is dat helemaal niet in beeld. Kerk, naar de kerk gaan. En dat kan me wel eens raken als ik dat op zondagochtend zo zie. Demas is iemand die het geloof eraan heeft gegeven. Met Crescens en Titus lijkt het een beetje een ander verhaal te zijn. Van hen wordt niet gezegd, ze hebben de wereld lief gekregen. Maar er wordt gezegd alleen maar, ja, Crescens is naar Galatië gegaan. Dat is midden in het tegenwoordige Turkije. Titus naar Dalmatië, dat ligt in het tegenwoordige Kroatië. De een hierheen, de ander daarheen. En ze lijken niet zozeer het geloof kwijt te zijn, maar wel het geloof in de missie van Paulus. Want Paulus zit op dat moment in de gevangenis. Nou, en ja, dan maak je weinig kans om op een goede manier het evangelie te kunnen doorgeven en zo. Dus ze gaan bij Paulus weg. Dat zien ze niet meer zitten. Misschien kan je het een beetje vergelijken met wat er in onze tijd gebeurt. Dat mensen van de ene naar de andere kerk gaan omdat de kerk waar ze waren hen niet meer zo aanspreekt. En ik denk dat we ons er allemaal wel iets bij kunnen voorstellen dat mensen dat kunnen doen. Want we staan als kerk, zoals iedere kerk trouwens, in een bepaalde traditie. En voor ons zeg maar de vrijgemaakte traditie, die zo zijn eigenaardigheden en gewoontes ook kent. En voor sommigen is dat prima, voelen zich daar helemaal happy bij. En anderen hebben daar toch wat meer moeite mee. We zijn ook niet meer die vrijgemaakte kerk, lang niet, van 20 jaar geleden. En toch blijft ergens het wel wat in onze genen zitten. Voor sommigen is dat misschien wel een reden geweest om te vertrekken. Wat ook meespeelt, denk ik, is een plaatselijke gemeente zoals hier in Oldehoven heeft altijd wel bepaalde beperkingen. Ook als het gaat om menskracht, als het gaat om budget. Zoals bijvoorbeeld in Groningen in de Stadskerk of bij Mozaïek gebeurt. Veel meer mogelijkheden, budget, professionals. Ja, dat kunnen wij hier plaatselijk helemaal niet bieden. Kortom, je kan het je ergens wel voorstellen dat mensen een andere kerk zoeken. Zoals Crescens en ook Titus bij Paulus weggingen, omdat ze dachten van ja, daar zien we betere kansen. Wat ik mooi vind bij Paulus om te zien is dat Paulus niet gaat zitten sikkeneuren. Zo van, oh nou wordt het allemaal niks meer. Ze gaan allemaal weg en nou weet ik het ook niet meer hoe het allemaal moet. Nee, hij zoekt meteen nieuwe mogelijkheden. En hij zegt tegen Timotheus dus, Timotheus, jij moet zo snel mogelijk hierheen komen, want ook hier vanuit de gevangenis kan ik nog belangrijk werk doen. En Marcus moet je met je meenemen, die moet helpen. En ik vind dat ergens wel inspirerend. Je kan in Nederland inderdaad zien van ja, er zijn steeds minder christenen en er zijn mensen die weggegaan zijn. En toch kunnen wij net als Paulus ook tegen elkaar zeggen, kom, er is werk te doen. En dan zegt hij erbij, en dat is eigenlijk de tekst waar ik vanmorgen vooral bij wil stilstaan. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. En dat zijn woorden waar wij ons ook aan mogen vasthouden. Je mag je daaraan vasthouden, ook als je je misschien wel eens wat lam geslagen voelt door die tendens in Nederland helemaal, hè, dat mensen het geloof steeds meer vaarwel lijken te zeggen en ook daadwerkelijk zeggen. En misschien zijn dat je eigen kinderen of kleinkinderen, familie, vrienden, over wie we het dan hebben. En dat doet dat met je, dat raakt je, dat maakt soms verdrietig. En dan is het mooi om die woorden van Paulus in handen te krijgen. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Trouwens, als het gaat over mensen die weglopen. Ik zei net al even, de Heere Jezus had daar ook mee te maken. Johannes 6 lezen we dat mensen massaal bij hem weggaan. Maar ik moet ook denken aan het eind van zijn leven. De Heere Jezus wordt gearresteerd En echt iedereen loopt bij de Heer Jezus weg. En dan hangt hij daar alleen aan dat kruis. En zelfs dan geeft de Heer Jezus niet op. Want er is werk te doen. Er was bij hem, ook toen hij aan het kruis was, iedereen was weggelopen. Er was bij hem geen geest van lafhartigheid. Hij deed, hangend aan het kruis, het meest belangrijke werk dat ooit iemand heeft gedaan of zal doen. En als wij hem navolgen en ons dus niet laten verlammen door ongeloof of door het getal of zoiets, dan mogen wij net zo te werk gaan. Niet hetzelfde doen, maar wel achter hem aangaan. We hebben belangrijk werk te doen. En ook wij hebben de geest gekregen. Een geest van liefde, kracht en bezonnenheid. En over die drie woorden wil ik nog iets zeggen. Eerst een geest van kracht. Dat is het eerste wat Paulus noemt. Nou, wat het voor Paulus betekent, lezen we in hoofdstuk 4, vers 17 bijvoorbeeld. Daar staat, ze hebben me in de steek gelaten allemaal, maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed eind heb kunnen brengen. Dus hij zegt, God heeft mij kracht gegeven om dat wat ik moest doen, in zijn geval verkondigen, om dat tot een goed eind te brengen. Nou, en zo hebben wij ook allemaal onze opdracht die samenhangt met onze gaven, waar wij ook kracht voor mochten ontvangen. Net als trouwens ook Timotheus, hè, waar Paulus dit allemaal aan schrijft. Hij zegt bijvoorbeeld tegen Timotheus ook dit: daarom spoor ik je aan om het vuur brandend te houden van de gave die God jou schonk. En die gave van Timotheus was ook weer verkondiging van het evangelie. Daarvoor kreeg hij de kracht, een geest van kracht, zegt Paulus. Wat is dat eigenlijk, hè? Een geest van kracht. In de vertaling die we net hebben gelezen staat geest met een kleine letter. Maar ik denk dat we hier heel goed geest met hoofdletter kunnen invullen. De geest, de Heilige Geest die ons kracht geeft, want het gaat om kracht die ons wordt gegeven. Door God ons wordt gegeven. Nou, dat gebeurt door de Heilige Geest. En ook wij krijgen de kracht om onze gaven te gebruiken. De gaven die God ons heeft gegeven. In de kerk en de gemeente zijn jouw gaven nodig. En als je soms de neiging hebt, en dat kan je soms zomaar hebben, om het een beetje op te geven en je denkt van ja, ach, die kerk, die wordt kleiner en mensen gaan weg. En mijn eigen hart klopt ook niet altijd meer zo heel hard voor de kerk. Denk dan aan die mooie woorden van Paulus. God heeft ons geen geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht. God geeft je kracht om jezelf te geven. Ook aan je taak, je opdracht in de gemeente die aansluit bij de gaven die je hebt gekregen. Voor ons ook geldt, er is werk te doen. En misschien kan jij dat doen door mensen te bemoedigen. En mensen in de gemeente te bemoedigen of buiten de gemeente. Of misschien is het voor jou dat je praktische hulp kan geven, goed bent in praktisch dingen doen. Of misschien is het voor jou getuigen van de hoop die in je is. En dat laatste is ook wel kracht voor nodig, toch? Om over de Heer Jezus te getuigen tegenover mensen die we in het dagelijks leven tegenkomen. En laten we eerlijk zijn, daar kan je soms wel een beetje bang voor zijn. Getuigen tegenover andere mensen, wat gaan ze dan van mij vinden? Dat durf ik niet zo goed. En dan zegt Paulus tegen ons, ja, maar God wil je daarvoor kracht geven. Zodat je misschien op bepaalde momenten, als de gelegenheid er is, iets kan zeggen over Jezus, over de hoop die in je is. Dus de boodschap van Paulus is, laat je niet ontmoedigen, ook niet door ontwikkelingen die wij soms zien, want God geeft ons kracht door de Geest. Dan, hij geeft ook een geest van liefde. Misschien hebben we dat wel het meest nodig om het vol te houden, onze inzet in de kerk. En dan moet ik weer denken aan de Heer Jezus die aan het kruis hangt. De Heer Jezus hangt aan het kruis, want hij had werk te doen. En om dat werk te doen, kreeg hij kracht, maar vooral ook liefde. Liefde voor jou, voor mij. Uit liefde ging hij toch door met het werk dat niet te bevatten zwaar was. Maar hij maakte het af. En wij zijn de Heer Jezus niet. Maar wij mogen uit dezelfde bron van liefde putten. En hoe ontvang je die liefde? Hoe put je uit die bron? Dat is door je geloof in de Heer Jezus en door dicht bij hem te blijven. En zo krijg je die liefde. Liefde om je in te zetten. Ook als je ergens tegenop ziet of misschien soms niet zoveel zin hebt. Liefde om veel van elkaar te verdragen. Want ook dat is nodig om dingen van elkaar te verdragen. Maar dan is die liefde heel belangrijk. En uit liefde voor elkaar en voor anderen mogen we ook de liefde van God blijven doorgeven. Want stel je voor dat wij als kerk zouden zeggen, nou, wij geven er de brui aan. Wij stoppen ermee, we zijn te veel ontmoedigd, laat allemaal maar. Dan zou dus de liefde van God hier niet meer worden doorgegeven. Die geweldige liefde waarmee God naar deze wereld gaat, wij zouden stoppen om dat uit te dragen. En dat zou toch erg zijn als dat zou gebeuren. Omwille van dat mooie evangelie mag de kerk niet verdwijnen en willen wij ons toch blijven inzetten. Gelukkig krijgen wij ook liefde door de geest. Liefde om het ook vol te kunnen houden. Ten slotte, de geest geeft ons ook bezonnenheid. Stel je voor dat God ons alleen maar een geest van kracht en liefde zou geven. Dan zou het kunnen zijn dat we doorslaan. Dat we zeggen van nou en we gaan ervoor en kom op. En als een kip zonder kop gaan we als het ware aan de gang. En dan kan bezonnenheid ook wel helpen. In de eerste plaats om jezelf niet over de kop te werken. Een geest van bezonnenheid kan helpen om werk af te wisselen met rust. Dat zag je ook wel bij de Heer Jezus, toch? Hij kon heel hard werken. Soms dan ging hij maar door en dan ging hij maar door. Maar op een bepaald moment zocht hij dan ook rust. Trok hij zich terug. Daar lees je ook van in de evangeliën. Ging hij soms de berg op om bij zijn vader te zijn. Als het ware bij te tanken bij zijn vader. En zo mogen wij ook bezonnen te werk gaan. Er is een tijd om te werken. Er is een tijd om te rusten. Een tijd om voor de kerk te werken. Ook een tijd om er te zijn voor je gezin, als je dat hebt gekregen. En voor sommigen is er natuurlijk ook gewoon het dagelijks werk, de baan die je hebt. Maar bezonnenheid helpt om te gaan op een goede manier met al die verantwoordelijkheden. Het helpt je ook om verstandig te werk te gaan. Soms kan je heel erg bevlogen zijn. Dat je denkt van, en dat wil ik doen en dat is mooi. En ik kan me niet voorstellen dat niet iedereen daarin mee wil. En dan merk je misschien op een gegeven moment van, inderdaad niet iedereen wil daarin mee. Of sommige mensen willen dit helemaal niet. We zijn allemaal heel verschillend. Waar de een heel enthousiast van wordt, dat vindt iemand anders misschien niet zo'n goed idee en omgekeerd. En daarom is bezonnenheid nodig. Wijsheid om niet door te draven, laat staan door te drijven. Liefde kan ook met zich meebrengen, of bezonnenheid, dat je even niet te hard van stapel loopt. Je ook inleeft in de mening van anderen. Waarom denkt die ander zo? Oh ja, ik begrijp het toch wel een beetje. Bij Jezus zag je ook een geest van bezonnenheid. Hij wist wanneer hij moest spreken. Hij wist wanneer hij moest zwijgen. Hij wist wanneer hij zelf aan zet was. Hij wist wanneer hij de verantwoordelijkheid bij anderen moest leggen. Bij Jezus zag je eigenlijk die drie gaven op een volmaakte manier. Kracht, liefde, bezonnenheid. Op die manier zal het bij ons nooit gaan, wij als gebrekkige mensen. Maar wij mogen daarin de Heer Jezus navolgen en op hem gaan lijken. Amen. Laten we zingen opwekking 893, Huis van Vrede.
ik zo nodig heb, boven alle dingen, wat echt belangrijk is, is bij u te vinden. In alles wat ik zocht, was ik steeds op zoek naar u. Wie kent mijn hart als u? De tranen die ik huilde in uw aanwezigheid, mag ik altijd schuilen. U roept mij dichterbij, in uw armen ben ik thuis. Liever één dag bij u, in dit huis van vrede, duizend dagen leven zonder uw liefde, Jezus. Ik geef alles aan u, heel mijn hart en mijn ziel zijn voor u alleen. Als het niet meer gaat, als ik geen rust kan vinden, dan ben ik niet alleen. Ik zal blijven zingen dat ik bij u mag zijn, heel mijn leven dicht bij u. Liever één dag bij u, in dit huis van vrede.
Ja, dan zullen jullie zo worden bevestigd als ouderling en diaken. En daaraan voorafgaand wil ik het formulier lezen waarin vanuit de Bijbel wordt verteld wat die ambten eigenlijk inhouden. Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, Als kerkraad hebben we u 2 keer de namen van broeders en zusters bekendgemaakt die tot ouderling of diaken zijn gekozen, broeder en zusters, om na te gaan of iemand een gegrond bezwaar had tegen hun bevestiging. Zulke bezwaren waren gelukkig niet aan de orde en daarom worden deze broeder en zusters in de naam van onze Heer bevestigd in hun ambt. Als het hoofd van de kerk zorgt Christus vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. Daarvoor neemt hij mensen in dienst. De apostel Paulus wijst daarop met de woorden: hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als de goede herder zorgt hij voortdurend voor zijn kudde en stelt hij herders aan om in zijn naam op de schapen te passen. Oudsten vinden we al in het Oude Testament. Ze bekleden daar een leidende functie. In het Nieuwe Testament lezen we dat de apostelen door de geest van Christus geleid in elke gemeente oudsten aanstelden. Er waren in de vroegchristelijke kerk oudsten die leiding gaven, bij ons vaak ouderlingen genoemd, en oudsten die daarnaast preekten en onderwijs gaven, tegenwoordig noemen we die predikanten. En met hen vormen de ouderlingen de kerkraad. Door de leiding van de gemeente toe te vertrouwen aan de ouderlingen met de predikanten beschermt Christus zijn kerk tegen heerszuchtig optreden van enkelingen. Over de taak van ouderlingen spreekt het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen. Samen met de predikanten moeten ze als herders de gemeente besturen en verzorgen. In de eerste plaats letten ze erop dat ieder lid van de gemeente zich met woord en daad gedraagt in overeenstemming met het evangelie. Ze bezoeken de leden van Christus gemeente om hen aan de hand van de Bijbel te troosten, te waarschuwen en te onderwijzen. Hen die zich in leer of leven slecht gedragen, wijzen ze terecht. En ze zorgen ervoor dat doop en avondmaal niet ontheiligd worden. Op hen die bewust in zonde blijven leven, passen ze de christelijke tucht toe. In de tweede plaats zorgen ze er als beheerders van Gods huis voor dat alles in de gemeente vreedzaam en ordelijk toegaat. En wel zo als Christus het opgedragen heeft. Ze letten erop dat niemand een ambt bekleedt in de gemeente zonder daartoe op een wettige manier geroepen te zijn. De predikanten helpen ze met raad en daad. In de derde plaats houden de ouderlingen toezicht op leer en leven van de predikant. Er mag immers geen dwaalleer worden verkondigd en de gemeente moet worden opgebouwd. Met dat doel droeg Paulus de oudsten van de gemeente in Efeze op te waken voor wolven die de schaapskooi van Christus zouden binnendringen. De ouderlingen zullen deze taken kunnen vervullen als ze zich verdiepen in de Bijbel en zich oefenen in een leven dat aan God is toegewijd. Dan over de diakenen. Barmhartig zijn voor mensen in nood, daar gaat het om in het werk van de diakenen. Christus is daarin een voorbeeld voor ons geweest. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in hun midden gebrek leed. De apostelen deelden uit aan alle mensen die iets nodig hadden. De Heer roept ons ook nu op tot gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid, om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de blijdschap van de christelijke gemeente. Niemand mag daar ongetroost blijven in ziekte, eenzaamheid of armoede. Met het oog op deze hulpverlening heeft Christus diakenen aan zijn gemeente gegeven. We lezen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen toen ze zelf niet meer in staat waren al het werk in de gemeente naar behoren te verrichten. De diakenen moeten ervoor zorgen dat de hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt. Ze bezoeken de gemeenteleden thuis om zich op de hoogte te stellen van hun problemen of om hen aan te sporen om anderen te helpen. Ze inventariseren de gaven van de gemeenteleden en zetten die in waar dat nodig is. Bovendien zamelen ze de giften uit de gemeente in, beheren die en delen die in de naam van Christus uit. Ze bemoedigen hen die de liefdesgaven van Christus ontvangen met Gods goede boodschap. Ze zetten zich in voor de eenheid die de Heilige Geest in de gemeente brengt en laat ervaren aan het Heilige Avondmaal. De diakenen spannen zich met woord en daad ervoor in dat deze eenheid zichtbaar wordt in de onderlinge liefde. Zo zullen we als gemeente groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen. Nou, dat is het onderwijs vanuit de Bijbel. Dan zullen we nu overgaan tot jullie bevestiging en ik zou jullie willen vragen of je hier naar voren wil komen. Geliefde zusters en broeder, jullie staan klaar om jullie ambt op je te nemen. En ik verzoek jullie om de volgende vragen te beantwoorden voor God en voor zijn gemeente. Geloof je dat God zelf je door zijn gemeente tot dit ambt heeft geroepen? Beloof je je ambt trouw te vervullen, de gemeente te dienen en lief te hebben en in heel je leven te laten blijken dat je ontzag hebt voor God? Beloof je in je ambtsdienst je te houden aan de leer van de Bijbel, zoals die is beschreven in de belijdenisgeschriften van de kerk? Beloof je vertrouwelijk om te gaan met wat je in vertrouwen als ambtsdrager wordt verteld? En beloof je je te schikken onder het kerkelijk toezicht op je ambtsdienst? Dat zijn de vragen. En wat is daarop jullie antwoord, Mirjam Bosma? Martinus Ritsema. Clara Ritsema. Mogen onze almachtige God en Vader u geven dat u deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen. Amen. Zullen we nu met elkaar gaan zingen het lied Vrede zij u en zullen we daarbij gaan staan. Ja, de ouderlingen mogen wel weer even gaan staan, want ik wil me graag eerst even tot jullie richten. Broeders en zuster ouderlingen, bestuur de gemeente met toewijding, samen met de predikant. Gedraag je als herders over de kudde van God als je bemoedigt en waarschuwt. Waak erover dat de gemeente blijft bij de zuivere leer en daaruit leeft. En vergeet niet wat de apostel Petrus schrijft. Hoed Gods kudde, waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel je niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan je is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. De diaken willen jullie ook gaan staan. Broeders en zusters, diakenen, toon je toegewijd en actief bij het inzamelen en beheren van de giften uit de gemeente en het inventariseren en inzetten van de gaven in de gemeente. En laat het allemaal ten goede komen aan wie hulp nodig heeft. Bemoedig en help iedereen die in zorgen leeft of eenzaam is. En geef zo aan de gemeente een goed voorbeeld van onderlinge zorg waartoe Christus ons allemaal roept. Wees allemaal trouw in jullie dienst. Hou vast aan het mysterie van het geloof met een zuiver geweten. Dan verwerf je aanzien en kun je door je geloof in Christus Jezus vrij uit spreken. Zouden jullie voor zover mogelijk allemaal willen gaan staan? En u, geliefde broeders en zusters, ontvang deze mannen en vrouwen als dienaren van God. Erken de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente. Respecteer hen om hun werk en luister naar hun goede waarschuwingen, zodat ze hun taak met vreugde kunnen vervullen. Zorg ervoor dat de diakenen de middelen hebben om het werk te doen. Wees goede rentmeesters over wat de Heer u heeft toevertrouwd. En weet u in de gemeente van Christus geroepen om te dienen. Laat ieder in de gemeente die in nood verkeert dankbaar de hulp aanvaarden die Christus door de diaken wil geven. Zullen wij nu zo staande ook gaan zingen? Het lied, liedboek 912. De eerste twee versen zullen door de ambtsdragers worden gezongen en de andere versen 3 tot 6 door ons allemaal. Zo zullen we in wisselzang dat zingen. Zullen we nog samen bidden? Vader in de hemel, we danken u dat u onze ouderlingen en diakenen hebt gegeven die met uw geest vervuld zijn om uw gemeente op te bouwen. En we bidden u, geef ze steeds meer de gaven die ze nodig hebben. Wijsheid, vrijmoedigheid, barmhartigheid, onderscheidingsvermogen, opdat ieder zijn taak zo vervult als u dat vraagt. Wilt u ze helpen om hun dienst trouw te vervullen, zonder zich te laten hinderen door moeite of verdriet? Dank u wel dat u ons vandaag ook beloofde dat u ons een geest van kracht, liefde en bezonnenheid geeft. Uw geest is bij ons, ook in het ambtswerk. We danken u voor die belofte. En zegen ons als gemeente. Laat ieder van ons zich aan de goede waarschuwingen van de ouderlingen onderwerpen en hen eren om hun ambt. Help ons om elkaar echt lief te hebben. Zorg ervoor dat we de diakenen met blijdschap alles geven wat ze nodig hebben om de hulp die ze willen verlenen ook werkelijk te kunnen geven. We bidden u, rust ons door de inzet van deze ambtsdragers toe voor het werk in uw dienst, zodat we als gemeente worden opgebouwd. Dank u wel dat u ons allemaal daarvoor een geest van kracht, liefde en bezonnenheid geeft. Heere God, verhoort u ons door uw geliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dan is er nu de collecte. En we zullen na de collecte nog gaan zingen het lied Heer, u bent mijn leven. We mogen naar huis gaan met de zegen van God. Als jullie de nieuwe ambtsdragers willen feliciteren, kan dat. Ze zullen nog even hiervoor in de kerk blijven staan. Dus als we daar zo langs gaan, dan kan je ze feliciteren. We ontvangen nu de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de eenheid van de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal. Amen.